Een goede strategie is moeilijk te kopiëren, makkelijk te onthouden en eenvoudig na te vertellen.
De Strategie van de Kreeft, de podcast over veranderen en vernieuwen. Gemaakt door de adviseurs van Lobster Company. Aflevering 43 met Yousry Mandour.
Eindelijk hebben we eens een gast in de Strategie van de Kreeft podcast die niet op zoek is naar het gat in de markt, maar, zoals hij zelf aangeeft, op zoek is naar het gat in de maatschappij. Welkom in onze podcast, Ron van de Jacht.
Dankjewel, leuk.
Superleuk dat je er vandaag bij bent. Het onderwerp van vandaag is het toekomstbestendig maken van organisaties die actief zijn in het zogenaamde maatschappelijke middenveld. Ron, waar hebben we het dan over?
Ja, ik heb wel een bijzondere fascinatie voor dat maatschappelijke domein. En ik vond het inderdaad leuk om het met jou te hebben over, zeg maar, de succesfactoren voor bij strategische vernieuwing, verandering en verbetering van dat soort organisaties. Want vaak is daar ook nog heel veel ruimte voor verbetering. Het gaat vaak om verenigingen en stichtingen. Mm-hmm. Het zijn geen normale commerciële ondernemingen, maar het gaat vaak om verenigingen en stichtingen. Denk aan brancheorganisaties, werkgeversorganisaties, maar ook instellingen in het onderwijs, de gezondheidszorg, de woningcorporatiesector, cultuur, natuurbeheer, sport. Goede doelenorganisaties vanzelfsprekend zitten ook in dat domein. Dus eigenlijk het hele gebied tussen publiek en privaat. Dus tussen markt en maatschappij. Dat is in feite waar ik me opricht.
Ja, en is dat ook de relatie tot dat gat in de maatschappij? Of bedoel jij het?
Ja, precies. Eigenlijk zijn dat altijd organisaties met een maatschappelijke missie. Ja. Dus met een maatschappelijke opdracht. En dat zijn precies de dingen waar ik me tegenwoordig graag voor wil inzetten.
Ja, en waarom wilde je nou het specifiek over dit onderwerp hebben in de podcast?
Nou kijk, strategische vernieuwing vind ik sowieso een mooi onderwerp. Omdat ik al mijn hele werkzame leven tegenkom. En jij denk ik ook, dat heel veel organisaties die denken dat ze een strategie hebben, maar hebben eigenlijk niet meer dan een ambitie. En daar gaat het natuurlijk toch vaak mis. Want ja, als jij wel een visie hebt of een ambitie of een droom, maar niet tot uitvoering komt, ja, dan blijft het ook niet meer dan een dagdroom. En als je wel een heleboel gaat uitvoeren en dingen gaat doen, maar je hebt eigenlijk geen visie en eigenlijk geen plan, ja, dan wordt het een nachtmerrie, want dan vliegt het alle kanten op. En als bestuurder van zo'n maatschappelijke organisatie wil je natuurlijk niet een soort Alice in Wonderland zijn. Hè? Dan ja, if you don't know where you are going, any road will take you there, staat in dat mooie boek geschreven.
Ja, en dat gaat over de route, hè? Want ik roep ook wel regelmatig van, weet je, we kunnen heel ingewikkeld doen over strategie. Maar feitelijk komt het neer op twee vragen. Hè? Waar wil je naartoe gaan? Hè? Met jouw club, met jouw organisatie, maar ook, en hoe denk je daar te gaan komen?
Ja, precies.
En dat tweede stuk, als ik jou zo beluister, dat is waar het vaak dan aan ontbreekt.
Klopt.
Hey, en dan specifiek bij organisatie in dat maatschappelijk middenveld. Hè? Je noemde het net al. Het hele... Ja. En waarom vind je dat nou zo interessant?
Nou, ik heb dat in mijn vorige werkzame leven bij adviesbureaus al gemerkt, dat bij die maatschappelijke organisatie, bijvoorbeeld zo'n college van bestuur van een universiteit.
Ja.
Dat zijn altijd sowieso hele intelligente mensen, maar ook altijd enorm bevlogen, betrokken bestuurders. En dat vind ik geweldig om mee te werken. Dus dat vind ik sowieso al heel mooi om te doen. Ook bestuurders van bijvoorbeeld beroeps- en brancheverenigingen, daar zie je hetzelfde. Mensen zijn altijd heel betrokken, heel bevlogen. Het is een sterk community gevoel. En ik vind dat mooi. Ik ben ook wel echt een verenigingsmens.
Ja.
Maar professioneel is het ook heel fascinerend. Want die instellingen zijn over het algemeen veel ingewikkelder dan bedrijven. Mensen bij bedrijven denken natuurlijk altijd dat daar het echt ingewikkeld is. Maar nou, dan moet je eens bij verenigingen en stichtingen aan de slag gaan.
En wat maakt het dan zo ingewikkeld?
Nou ja, daar heb je meestal niet een eenhoofdige leiding. Er is niet één CEO die zegt welke kant het op moet. Nee, daar zit vaak een heel bestuur. Maar dat zijn vaak mensen toch op enige afstand van de operatie. Zeker bij grotere organisaties. Dus daar zit dan vaak weer een directie onder. Of decanen bijvoorbeeld bij een universiteit. Of een heel professioneel apparaat bij een brancheorganisatie bijvoorbeeld. Ja, die doen niet altijd wat dat bestuur wil. Ja, dus daar begin je al. En dan heb je vaak nog een ledenraad of een raad van toezicht. Soms heb je te maken met een vereniging waar weer meerdere stichtingen onder hangen. Dus het zijn altijd complexe organisaties met uiteenlopende niet alleen uiteenlopende mensen maar en uiteenlopende meningen, maar vaak ook intern uiteenlopende belangen.
Ja.
Dus het is heel ingewikkeld om dat op één lijn te krijgen en daar een gemeenschappelijke richting mee te maken.
Ja, dus de lol zit hem aan de ene kant aan die menskant, die betrokkenheid, en aan de andere kant juist in de complexiteit van de omgeving, zowel binnen de organisatie als bij de externe belanghebbenden.
Ja, dus je hebt te maken met maatschappelijke relevantie, gewoon door de missie en de opdracht van die organisaties. Je hebt te maken met hele bevlogen, betrokken mensen die echt gaan voor dat vak en voor hun organisatie. Maar organisatorisch is het daarmee nog niet altijd heel effectief.
Nou, we gaan er zo meteen nog uitgebreid.
Ruimte voor verbetering, ja. Dat zie ik dan vaak.
Kort even jouw achtergrond nog even schetsen, Ron. Want jij bent ruim 25 jaar succesvol geweest in de zakelijke dienstverlening. Hè? Ik geloof voor je 30ste al partner, directeur, bestuursadviseurs bij adviesbureaus zoals Boer en Kroon. En daarbij adviseerde je directies van allerlei organisaties, grote instellingen, corporate zoals Philips, Rabobank, Unilever, KPN, TNT, KLM. Dus eigenlijk besturen als hobby, hè? Als je dat zo beluistert. Maar naast je werk was je ook bestuurder van branche- en beroepsverenigingen en toezichthouders bij maatschappelijke organisaties. En ben je nog steeds, hè? Dus als ik dat zo, die cv zo eens doorkijk, dan denk ik van, goh, heb je nou in de loop der tijd als het ware van je hobby je werk gemaakt?
Ja, precies dat. Ik zat inderdaad jarenlang in de zakelijke dienstverlening. Eigenlijk tot 2018, denk ik.
Ja.
Toen was er even zo'n moment van rethinking life.
Ja, dat hebben we allemaal wel eens.
Ja, precies. Dus even stilstaan om weer vooruit te komen. En toen realiseerde ik me dat ik inderdaad mijn hele werkzame leven al eigenlijk als hobby maatschappelijk bestuurlijk actief was. In besturen van beroepsorganisaties of in raden van toezicht. En toen dacht ik, ja, ik merkte dat ik die nevenactiviteiten eigenlijk steeds leuker begon te vinden en er eigenlijk meer voldoening uithaalde dan uit mijn dagelijks werk bij die mooie adviesbureaus en bij al die mooie bedrijven.
Grappig.
En toen dacht ik, ik moet eigenlijk omdraaien.
Ja.
Toen heb ik bedacht, ik moet eigenlijk van de bijzaak de hoofdzaak maken. En toen dacht ik, als er een kans voorbij komt om zeg maar uit die bureauwereld te stappen en maatschappelijk bestuurlijk een rol te gaan vervullen ergens, dan moet ik dat misschien maar eens doen.
Ja, als ik even nog onderbreek, dan reflecteer ik het even op mezelf. Precies wat jij zegt over die hoofd en die bijzaak. Hè? Bijvoorbeeld deze podcast. Ik doe deze podcast met heel veel lol.
Ja.
En ik merk ook wel dat ik geregeld betaalde klussen op dagen afzet. Dat ik zeg, ja, maar ik heb de podcast die dag. Terwijl het een uit de hand gelopen hobby is. Dus het is feitelijk al een eerste signaal van hè, what makes you tick? Wat is nou echt hetgeen waar je hartje snel van gaat kloppen?
Ja. Nou ja, ik heb in feite van die hobby die ik al bijna 30 jaar naast mijn werk deed, gewoon het besturen van allerlei clubs en toezicht houden, daar heb ik nu mijn werk van gemaakt.
Ja, ga dat dan maar eens thuis eens uitleggen wat je dan doet, hè?
Want nou, dat is inderdaad een interessante. Ik heb twee, best aardige, goed gelukte tienerdochters, zeggen we dan, van 16 en 19. En die zijn natuurlijk de meest eerlijke mensen op aarde.
Ja.
Dus die vertellen mij ook wel vooral waar ik allemaal niet goed in ben. Dus dat is heel dankbaar. Nee, die moet ik wel eens uitleggen wat ik nou doe. En dan zeg ik tegenwoordig dat ik eigenlijk een soort professionele klusjesman ben. Dus dan zeg ik, ik ben een soort loodgieter voor organisaties. Dus ik ben eigenlijk altijd problemen aan het oplossen. En wat ik ook wel eens heb geroepen is, ik kreeg een keer een boek van iemand die zei, ja, dat is jouw core business. En dat boek, de titel van het boek was Management van Gedoe.
Oh ja.
Management van Gedoe.
Ja.
Toen dacht ik, dat klinkt een beetje onaardig naar de organisaties waar ik voor werk.
Ja.
Maar er zit een behoorlijke kern van waarheid in. Want zeker bij verenigingen en stichtingen, met veel vrijwilligers en besturen en mensen die dingen naast hun werk doen, heb je altijd te maken met gedoe.
Ja,
en ik vind het ook leuk, hè? Laten we daar ook duidelijk over zijn. Ik doe dat met plezier.
Laten we eens dieper duiken op het onderwerp van vandaag. Strategische vernieuwingen, juist bij organisatie in dat maatschappelijke middenveld. Wat gaat daar mis mee, Ron? Wat zie jij vaak gebeuren?
Nou, ik noemde al even dat probleem dat veel organisaties denken dat ze een strategie hebben, maar eigenlijk niet meer dan een ambitie.
Ja.
Maar er gaat wel meer mis. Kijk, wat je heel vaak ziet, het is bijna een karikatuur als je het schetst. Hè, dat een bestuur van een club, dat die Eén keer per jaar bijvoorbeeld hebben ze bijvoorbeeld een tweedaagse of een offsite.
Ja.
En dan hebben ze even niet die enorme agenda met alle lopende zaken. Maar dan gaan ze het over de strategie hebben. Ja. Wat het ook mogen zijn.
De strategiedag.
De strategiedag. Je kent het wel.
Ja.
En dan gaan ze in een mooie hotel of conferentieoord. Liefst met een overnachting. 'S Avonds een biertje aan de bar. Allemaal hartstikke leuk. En dan wordt er een externe ingevlogen. Om dat een beetje in goede banen te leiden. En dan wordt er in een leuke sessie bijvoorbeeld een nieuw mission statement of een ambitie of weet ik wat geformuleerd. In het beste geval wordt er een keurig verslag van gemaakt. En misschien wordt daar tijdens de volgende vergadering nog wel een keer naar gekeken. Maar als je achteraf vraagt, wat is er nou uitgekomen? Dan herinnert iedereen zich vooral de leuke bijeenkomst op de mooie plek en het gezellige biertje aan de bar.
Ja, het sociale aspect.
Ja, het sociale aspect. En dat heeft natuurlijk een functie.
Zeker,
dus
zeker.
Daarover geen misverstand. Moet je ook vooral doen. Maar denk niet dat daarmee de organisatie in beweging komt.
Exact.
Want het is natuurlijk gewoon een one-off.
Ja.
Het heeft geen vervolg. Het is niet geborgd. Het is geen onderdeel van een proces. Er komt iets uit waar je dan misschien een paar uur over gesproken hebt. Maar dat is onvoldoende om het in de hoofden en harten te laten bezinken. Zodat het ook echt richtinggevend wordt.
Ja, en je geeft het ook al aan. Hè? En zelfs als dat laatste wel lukt, bij wie is dat dan? Hè? Want het is dan vaak een klein clubje die daar zit.
Precies. En de mensen die het in de praktijk moeten gaan doen, die zijn geen onderdeel van het proces.
Exact.
Dus 9 van de 10 keer, als er al over gecommuniceerd wordt, als mensen eerlijk zijn, dan zijn ze vooral cynisch. Dan zeggen ze, oh, de directie of het bestuur heeft weer een middagje op de hei gezeten.
Ja.
Die hebben weer wat bedacht.
Ja.
Nou, even bukken en dan kunnen we weer door.
Exact.
Meestal zijn dit van die incidentgestuurde initiatieven, eenmalige dingetjes. En dan is het credo, of het netto effect is eigenlijk, we deden een plas en alles bleef zoals het was.
Maar hoe dan wel? Dit is denk ik heel herkenbaar voor, in ieder geval voor mij en ook voor veel luisteraars. Hoe gaan we dat proces dan zo inrichten dat die strategische vernieuwing wel van de grond kan komen in die complexe omgeving van dat maatschappelijke middenveld? Daar heb jij over nagedacht. Kun je me daar iets over zeggen, Ron?
Ja, het is natuurlijk een hele grote vraag.
Ja.
Maar ik heb daar ook wel veel in gedaan. En ik heb inderdaad geprobeerd ook. En wij hebben ook samen wel gewerkt, hè? Hartstikke leuk.
Zeker.
Dus ik heb wel geprobeerd om er een paar lessen of aandachtspunten uit te halen die waar anderen hun voordeel mee kunnen doen. En nou ja, een of ander is bijvoorbeeld dat je vaak te maken hebt met een rijdende trein. Met een organisatie die al langer bestaat. Als ik even kijk naar mijn eigen bedrijfstakorganisatie. Wij vieren dit jaar het 85-jarige bestaan.
Ja, even dat is de VACO, hè? De bedrijfstakorganisatie voor de banden- en wielenbranche.
Ja, ja. Dus wij zijn zowel een werkgeversorganisatie als alles wat je verwacht bij een brancheorganisatie. Marktontwikkeling, politieke lobby, belangenbehartiging, et cetera. Maar ook dingen als een eigen CAO, een eigen bedrijfstakpensioenfonds, ja. Sociaal fonds, opleidingen. Dus een vrij breed palet aan activiteiten.
Ja.
Nou ja, die club die bestaat al 85 jaar. Maar
dat is die rijdende trein.
Ja, de meeste organisaties waar ik dingen doe, die bestaan al veel langer. Dus ja, die hebben al plannen en die hebben al dingen gedaan. En daar is iedereen gewoon bezig met de dagelijkse zaken. En hoe voorkom je dan dat je in de valkuil stapt van zo'n eenmalige strategiedag, waar vervolgens niks mee gebeurt? Nou ja, de eerste les, dat is eigenlijk dat je echt moet realiseren dat de meeste organisaties worden überhaupt niet ouder dan 50 jaar. He, ik las laatst ergens dat van de oorspronkelijke Fortune 500 ondernemingen, dus de grootste bedrijven in de wereld, van de oorspronkelijke Fortune 500 ondernemingen, daar zijn er nog maar een tiental over.
Ja.
De rest is allemaal alweer verdwenen. En hetzelfde geldt voor brancheorganisaties natuurlijk. De meeste organisaties worden helemaal niet zo oud.
Nee.
Dus als je continuïteit wil realiseren, dat is toch een soort basishoofddoel voor de meeste bedrijven en instellingen, dan moet je wel af en toe echt even fundamenteel de bakens verzetten. En net als ik persoonlijk heb gedaan, af en toe even echt stilstaan om weer vooruit te kunnen komen. Dan moet je de heilige huisjes echt even parkeren en aan de kant zetten.
Waar heb je het dan over, heilige huisjes?
Nou ja, structuren, namen, het governance model.
Ja.
Dus hoe is het besturingsmodel ingericht? Portefeuilleverdeling, management teams met taken. Weet je, vaak zie je natuurlijk dat strategische prioriteiten na verloop van tijd wel ergens zijn belegd. Ja, dus als je alles wat organisatorisch is ingericht overeind wil houden, maar wel een nieuwe strategie wil creëren, dan zit dat in de weg.
Juist.
Dus wat ik vaak zeg is, wat we gaan doen is denkbeeldig de organisatie vandaag opheffen.
Oh.
Ja, gewoon opheffen.
Juist.
Dus niet in het echt, maar denkbeeldig. En we beelden ons in dat we morgen de organisatie opnieuw gaan oprichten. Ervan uitgaande dat we denken dat dat de moeite waard is. Hè? Ja. Dat dat een doel dient.
Ja.
Dus daar begint het al mee. Dan heb je eigenlijk al je why of je purpose of je missie ongeveer te pakken. Maar de belangrijkste is natuurlijk de vraag, hoe zouden we dat dan doen? Hoe zouden we die organisatie dan opnieuw oprichten en inrichten? En met welke activiteiten en doelstellingen? Ja. Dan parkeer je namelijk even alle bestaande. Ja. In ieder geval probeer je dat mentaal op die manier te doen.
Ja.
En kun je echt met een frisse blik echt even naar de toekomst
en
kijken.
En wat is dan jouw ervaring op het moment dat je die denkbeeldige oefening met die collega's dan doet? Komt daar dan een heel ander beeld uit dan het bestaande? Of blijft men juist dicht bij huis?
Ja? Nee, ja, vaak wel. Nou ja, wat je dan merkt is dat er gewoon minder blokkades spelen. Dat je mensen probeert even in de... Kijk, als je die oefening niet doet...
Ja.
En mensen zitten in die malle molen van de dagdagelijkse gang van zaken en alles wat er al gebeurt. En je gaat dan nadenken over plannen voor de toekomst en de strategie. Dan wordt het vooral voortborduren op het bestaande. Dan gaat iedereen doorredeneren op de dingen die we al doen. En met deze exercitie... Nou ja, bereik je in ieder geval zoveel mogelijk een open mind en letterlijk een blanco vel papier.
Ja.
Om eens even te bedenken, hoe zouden we het anders of helemaal from scratch opnieuw kunnen doen?
Dus de eerste succesfactor voor strategische vernieuwing, hè? Want je zei van de lessen of de succesfactoren voor strategische vernieuwing is toekomstbestendigheid als doel en dus geen heilig huisjes.
Daar gaat het om, okay. Precies.
Een tweede, want je hebt mij een lijstje toegestuurd. Je zegt, dat zijn voor mij de belangrijke dingen om met elkaar vandaag over te hebben in de podcast. Is je moet richten en opnieuw inrichten. Wat moet ik daaronder verstaan, Ron?
Kijk, bij zo'n bestaande organisatie wil je gewoon even stilstaan en met een blanco vel papier nadenken over de toekomst. Nou, dat is al best een mentale stap voor veel mensen. Wim Kan, die zei het ooit mooi, hè? Nederlandse cabaretier. Voorspellen is moeilijk, vooral als het de toekomst betreft.
Juist.
Maar dat is natuurlijk geen reden om er niet over na te denken. Nee. Zeker bij een ondernemersorganisatie, maar ook bij universiteiten en zorginstellingen. Je moet natuurlijk wel af en toe eens even proberen ook mede vorm te geven aan de toekomst. En niet alleen maar af te wachten op wat er op je afkomt.
Dus proactief in plaats van reactief.
Ja, we zeggen dan, was het ook weer zo mooi. The best way to predict the future is to create it.
Ja.
Dat moet het de mindset zijn.
Zelf aan het stuur zitten.
Zelf aan het stuur zitten en proberen mee vorm te geven aan de toekomst. Zeker als het over je eigen organisatie gaat. Nou, natuurlijk moet je dan analyses maken, scenario's, trendstudies naar binnen halen. Klantenpanels doen, met je leden praten, nou ja, noem het maar op. Om uiteindelijk tot een visie en een strategie te komen. Maar dan heb je eigenlijk alleen maar een toekomstplan. En je wil natuurlijk dat er iets mee gaat gebeuren.
Ja.
En een van de belangrijkste dingen om het te borgen is door de inrichting van de organisatie volledig in lijn te maken met dat toekomstplan. Zodat daar geen licht tussen zit. He, in goed Nederlands, de alignment die moet optimaal zijn.
En die moet een afgeleide zijn van dat toekomstbeeld of die positie in de toekomst die jij met jouw organisatie in dat maatschappelijke middenveld wil innemen.
Exact. Bij FACO hebben we een samenvattend FACO-huis getekend.
Ja.
Met een aantal belangrijke kernpunten uit de strategie.
Ja.
We hebben gekeken van wat is het fundament van onze club? Wat zijn de kerntaken? En wat is de missie waar het allemaal aan toe moet bijdragen? En vervolgens hebben we die kerntaken één op één vertaald in hoe moet dan de inrichting zijn van het kantoor met de professionals die elke dag bezig zijn met die activiteiten van die club.
Ja, dat is die alignment waar je
dat
net
is die
had.
Alignment van die. Hè, want als je dat niet doet, ja, dan blijft het vaak bij een mooi plan. Kijk, in zo'n ondernemersorganisatie, uiteindelijk zijn mensen natuurlijk vooral ook, en zeker ondernemers, zijn gewoon benieuwd. En wat gaan we dan morgen concreet doen?
Exact.
Dus je moet het ook borgen door het te vertalen in een concrete actieagenda. Bijvoorbeeld een jaarplan of andere bestaande routines. Ja. Zodat je het ook daarin doorvertaalt.
Ja, dus niet hoog over in die abstractie van die toekomst. Maar juist ook, en wat betekent dat concreet richting het hier en nu, wat we in gang moeten gaan zetten om dat doel te bereiken?
Ja, en soms is het dan nodig om de organisatie ook best fundamenteel aan te passen? Bij die brancheorganisatie waar ik voorzitter mag zijn, daar hebben we eigenlijk twee trajecten parallel gedaan. Mm-hmm. We zijn begonnen met een strategietraject VACO vooruit. Nou, min of meer parallel zijn we aan de slag gegaan met de inrichting. Onder het motto, we brengen het huis op orde. En vervolgens hebben we aan het eind van het traject, toen het plan klaar was, hebben we nog de puntjes op de i gezet voor de inrichting, zodat die echt mooi aansluit op de genoemde kerntaak.
Dus richten en opnieuw inrichten.
Absoluut.
Als tweede punt. Ja. Eén vraag die ik daar nog over heb, voordat we naar de derde gaan, is, jij zei het ook snel mooi net, voor dat richten moeten ook de ramen, de luiken moeten open. Je moet naar buiten kijken. Wat zien we eigenlijk gebeuren in onze sector, in de maatschappij, in den brede, bij wijze van spreken.
Ja.
En dan ga je rapporten lezen, maar je gaat ook met mensen praten. Want je wil dingen begrijpen. En een van de uitdagingen die ik daar regelmatig aan zie, graag jouw reactie daarop, Ron, is ja, maar met wie ga je dan praten? Hè? Met de bepalende spelers in het hier en nu? Dat kan, maar dat kan ook maar zo zijn dat die minder bepalend zijn in de toekomst. Hoe kijk je daar tegenaan?
Nou ja, dat is, wat mij betreft raak je daarmee al de derde succesfactor.
Oh, mooi. Mooi bruggetje.
Nou ja, het aloude credo moet natuurlijk zijn, betrek de betrokkenen.
Ja.
Dus iedereen die daadwerkelijk betrokken is bij of de besluitvorming of later bij de uitvoering van alle mooie plannen, die moeten sowieso betrokken zijn. Als die niet betrokken zijn, dan gaan ze allemaal ja zeggen en nee doen. Dat zie je zeker bij dit soort organisaties, zie je dat al veel te vaak. Dus betrek de betrokkenen is het eerste mantra. Waarbij, nou ja, bijvoorbeeld bij zo'n brancheorganisatie, ja, dan heb je vanzelfsprekend te maken met het bestuur of de besturen zelfs.
Ja.
Zeker als je te maken hebt met verenigingen en stichtingen.
Ja.
Dan heb je te maken met een directie, met de professionals op kantoor die het dagelijkse werk doen.
Ja.
Je hebt natuurlijk de leden, zeker bij een vereniging. Essentieel. Als dat er veel te veel zijn om allemaal mee te praten, kun je natuurlijk bijvoorbeeld een ledenonderzoek doen of ronde tafelgesprekken op panels. En je kunt ook ervoor kiezen om belangrijke externe stakeholders te betrekken.
Ja, dus je maakt een mix eigenlijk.
Ja, overigens kijk ik over het algemeen ook wel heel goed naar alles wat er al ligt. Ja. Want bij de meeste organisaties waar ik kom, als je dan vraagt, hebben jullie trendstudies, onderzoek van externe partijen over de toekomst van jullie branche? Hebben jullie eerder strategische plannen, et cetera, ontwikkeld? Kunnen we dat eens even verzamelen? Nou, dan ga je vaak met een verhuisdoos vol de deur uit. Ja, ja. Nee, maar het zijn allemaal documenten waar nooit meer naar gekeken wordt.
Ja. Ja.
Maar er zitten vaak wel waardevolle ingrediënten in.
Zeker.
En heel vaak merk ik dat het de betrokkenen ook wel geruststelt als je duidelijk maakt dat we alles wat waardevol is aan al die dingen die eerder zijn gedaan, dat ze die meenemen in het proces. En niet het wiel weer helemaal opnieuw gaan
uitzenden. Daar gaan we
uitzenden.
Weer. Ja.
Ja, precies. Want anders raken mensen onmiddellijk de energie kwijt. Dus ik laat vaak ook bijvoorbeeld een werkgroep of een redactieteam door al die rapporten gaan om te kijken van wat zit hier nou nog voor waardevolle ingrediënten in. Dan verzamelen we dat en leggen we dat weer voor bijvoorbeeld in een bestuur, zodat we de alle waardevolle ingrediënten daarin meenemen en gelijk een plek geven in het, nou ja, zeg maar, het raamwerk wat uiteindelijk het toekomstplan moet worden.
He, dus je zegt, betrek de betrokkenen, laat het proces zijn werk doen. Maar Ron, je zei het, gedoe komt er toch. Of wat was het boekje ook wat je altijd zei?
Waar mensen werken is altijd gedoe.
Ja, precies. He, dus ergens ontstaat er altijd weerstand. Hè? Want ja, verandering geeft nou helemaal weerstand, dat hoort er al bij. En jij noemde als vierde succesfactor sensitief zijn voor weerstand, voor de gevoeligheden en toch scherpe keuzes maken.
Ja, dat is natuurlijk een spanningsveld. Kijk, bij dit soort type organisaties heb je altijd te maken met verschillende mensen, verschillende meningen, maar ook uiteenlopende belangen. Ik vind dat dus heel leuk, want ja, als je veel ervaring hebt, dan is het professioneel gezien natuurlijk super uitdagend om in zo'n weerbarstige, vaak ook politieke omgeving toch te zorgen dat alle kikkers in de kruiwagen blijven en aan het eind van de rit een breed gedragen besluit ligt, een breed draagvlak voor een helder toekomstplan. Mm-hmm. En dat is wel echt een kunst. Nou ja, bij een branchevereniging heb je bijvoorbeeld te maken met natuurlijk kleine bedrijven, grote bedrijven, hele professionele organisaties met allemaal specialisten, maar ook bij wijze van spreken MKB-ondernemers die niet al die stafmedewerkers hebben, het allemaal zelf moeten uitzoeken. Je hebt te maken met zeer vernieuwende, innovatieve spelers.
Ja.
Ja, meer behoudende krachten met meer conservatieve mensen die eigenlijk willen dat alles blijft zoals het is.
Ja.
Eigenlijk helemaal niet willen dat al die turbulentie in de buitenwereld. Ja, dus maak daar maar chocola van. Bij universiteiten kan je het nog veel gekker meemaken hoor. Ik heb veel voor universiteiten gedaan. Mm-hmm. Bijvoorbeeld voor de VU en voor de TU Delft. En ook voor de Universiteit Twente bijvoorbeeld. Nou, in Twente, daar heb je het college van bestuur. De decanen van de faculteiten. Dus die hebben de mensen, zeg maar. En je hebt de wetenschappelijke instituten.
Ja.
En nou, als je bijvoorbeeld de directeur bent van het Wetenschappelijk Instituut voor Nanotechnologie in Twente, ja, dan ben je gewoon de wereldtop. Dus dan heb je met zo'n college van bestuur natuurlijk niet zo ontzettend veel te maken, denk je dan. Want nee. Ja, je bent immers de wereldtop in je vak.
Exact, exact. Wat denken zij wel?
En dat wereldwijde vakgebied, dat is jouw domein waar jij dingen in doet. Ja. En die universiteit, ja, dat is een soort facilitair centrum waar je toevallig je werkplek hebt.
Ja, die mij misschien wel proberen om mijn werk te verhinderen, bij wijze van spreken.
Ja, nee, maar dus als je daar met die verschillende clubs, met zulke verschillende belangen, en zulke verschillende oriëntatie. Als je daar probeert één richting en toekomstvisie voor te creëren, wat ze voor de Universiteit Twente uiteindelijk hebben gedaan. Hè? Want die vroegen zich af, wat voor universiteit zijn we eigenlijk?
Ja.
Zijn we nou een TU? Oh, maar de grootste studie is psychologie. Gek. Of zijn we eigenlijk een algemene universiteit in de periferie van het land? Of moeten we misschien een medische faculteit toevoegen? Nou ja, dat debat speelde daar al jaren.
En wat of wie willen we worden?
Ja, precies. Uiteindelijk hebben we daar echt een prachtige richting voor ontwikkeld, die ze nu al een aantal jaren met succes aan het uitvoeren zijn. Later is daar zelfs het motto van de gevel gehaald. Hè? Dat was ooit de ondernemende universiteit.
Oh, dat wist ik
en nu
niet.
Is ja, ja, de ondernemende universiteit, zo profileerde zichzelf. En nu is het de combinatie van high-tech en high-touch, waarbij ze, zeg maar, de kennis van psychologie gebruiken voor bijvoorbeeld de architectuur van ziekenhuizen.
Mooi.
Ja, dat is fantastisch.
Ja. Hey, en toch scherpe keuzes durven maken, want die hoorden ook bij die succesfactor.
Ja, nou, bij die Universiteit Twente heb ik dus bijvoorbeeld, het was op dat moment een beetje een trucje. Want wij dachten, ja, als wij nu met één oplossingsrichting zo'n vergadering ingaan met allemaal hoogleraren, allemaal hyperintelligente mensen,
ja,
maar ook superpolitiek, met al die verschillende belangen, ja, daar worden we geslacht. Ja. Want wij zijn de buitenstaanders, dus het is makkelijk, easy target.
Precies.
Toen hebben we bedacht, weet je wat, we maken vier scenario's en die gaan we aan ze voorleggen. En dan gaan we hen vragen van, wat heeft jullie voorkeur en wat zijn de voor- en nadelen? Want dan geef je ze eigenlijk een soort breinkraker. Dus we hebben eigenlijk gewoon vlees voor de leeuwen de kamer in gegooid,
ja,
spreekwoordelijk.
Ja.
Om te voorkomen dat we zelf geslacht zouden worden. Ja. En dat werkte fantastisch. Dus later heb ik dat wel vaker gedaan hoor, met verschillende varianten werken.
En dan niet uiteindelijk het gemiddelde kiezen, nee, maar dit zijn dan verschillende oplossingsrichtingen, die kun je niet op één hoop gooien.
Ja, en die dan vinden, zeker dat soort mensen, vinden dat dan heel leuk, want dan wordt het een intellectuele puzzel.
Exact.
Ik ben altijd wel heel sensitief voor stemming en sfeer en hoe zit iedereen er aan tafel en in de wedstrijd. En als er dus weerstand is, dan heb ik dat meestal wel vrij snel in de gaten. En dan ben ik daar ook wel gevoelig voor. Dan probeer ik daar ook iets mee te doen.
Ja.
En soms zit het al in hele kleine dingen. Dan zit het soms in woorden. Het gevoel dat iemand heeft dat een bepaald deel van de achterban niet gehoord is. En als je daar sensitief voor bent, dan kun je vaak met kleine aanpassingen wel heel veel geruststelling creëren. En laten zien dat je dingen doet. Tegelijkertijd moet je natuurlijk wel de hoofdrichting in de gaten houden. Dus daar kan ik dan ook wel behoorlijk vasthoudend in zijn.
Ja.
Dus ik deed vorig jaar een interim opdracht bij een goede doelenclub.
Ja.
Bij de Nierstichting. En die wilde gaan samenwerken met de Nierpatiëntenvereniging. Om samen meer impact te maken.
Mm-hmm.
Ze hadden een soort visie ontwikkeld. Maar er ontstond wel heel veel weerstand in de implementatie.
Mm-hmm.
En in dat beoogde samengaan. En hoe dan? Dat was eigenlijk ook niet echt duidelijk. En ik was gevraagd om te helpen om het te concretiseren en het ontwerp te maken van de nieuwe werkorganisatie voor die 100 mensen gezamenlijk. Mm. En toen dacht ik, ja, ik heb 9 maanden. Nou, maar dan ga ik ook zorgen dat 1 januari klaar is.
Ja.
Dus toen heb ik wel een aantal maanden, vonden ze vrij lang, genomen om iedereen te horen en te luisteren en echt goed gevoel te krijgen bij waar zit nou de pijn en waar zit de weerstand. En toen heb ik alle mitsen en maren verwerkt tot een helder plaatje. Maar wel vasthoudend dan zorgen dat het ook 1 januari klaar is dus, en goedgekeurd.
Dus wel de mensen het gevoel geven en dat het ook daadwerkelijk doen. Dat ze gehoord worden.
Precies, daadwerkelijk iets doen met feedback.
Het is niet dat je je oren dicht hebt gestopt. Nee, duidelijk geluisterd naar wat er gezegd wordt. En vervolgens geef je dat een plekje. En dat wil niet zeggen dat alles wat als feedback wordt gegeven direct onderdeel van de koers is. Maar als dat niet zo is, dat ook duidelijk uitleggen.
Je moet natuurlijk wel, de feedback moet je altijd wegen. Waar ik laatst een van de directeuren van MKB Nederland, mm-hmm. de werkgeverskoepel van het midden- en kleinbedrijf. En die formuleerde het heel mooi. Die zei, je moet dicht bij de gevel blijven, want anders word je nat. Ja. En het was eigenlijk een metafoor waarmee die wilde zeggen, je moet heel goed naar je leden blijven luisteren, want anders raak je daarvan lost.
Juist.
En dat vind ik wel een hele wijze les. Tegelijkertijd moet je natuurlijk zorgen dat je niet de meest conservatieve krachten
exact.
Het tempo laat bepalen. Dat is ook wel cruciaal.
Ja.
Dus je moet wel natuurlijk weten van wie zijn de sleutelspelers die maatgevend zijn voor de toekomst. Als die achter de richting staan en je hebt met elkaar echt het gevoel dit is de goede richting. Ja, dan kun je wel proberen de meest behoudende krachten tegemoet te komen door ze hier en daar hun wensen gehoor te geven. Maar je moet je natuurlijk niet volledig van het pad af laten leiden.
Zo is het.
Door een enkeling.
Ik wil met jou naar de laatste succesfactoren. Ron, het belang van krachtige communicatie. Geef het proces bijvoorbeeld een naam. Wat kun je zeggen over het belang van communicatie in dit soort vernieuwingstrajecten?
Ja, mijn oorspronkelijke achtergrond is op het snijvlak van strategie en communicatie. Mijn gouden regel waar die twee domeinen bij elkaar komen is eigenlijk dat een goede strategie is moeilijk te kopiëren, makkelijk te onthouden en eenvoudig na te vertellen.
Wacht even, die moet je nog een keer herhalen.
Een goede strategie is moeilijk te kopiëren, voor concurrenten bijvoorbeeld, makkelijk te onthouden en eenvoudig na te vertellen. Als hij daaraan voldoet, dan is hij en strategisch en communicatief in orde.
En dat makkelijk onthouden en eenvoudig na te vertellen, mm-hmm. dat betekent nogal wat. Hè? Want dat betekent dat je het ergens in een gecomprimeerde versie moet kunnen over de bühne krijgen.
Ja. Nee, ja, kijk, als je echt in zo'n ingewikkelde organisatie, en zeker bij een wat grotere organisatie met allemaal verschillende partijen, en je wil al die betrokkenen in een proces meenemen, dan ben je vaak best even bezig, soms wel een jaar. En dan is het nog hard werk hoor, om een breed gedragen, compleet toekomstplan te maken. Dus soms levert dat een rapportage op met 100 pagina's PowerPoint. In de meest uitgebreide verslaglegging. Ja, dat is natuurlijk geen handzaam document. Maar vervolgens kun je daar natuurlijk allerlei samenvattingen uittrekken. Maar uiteindelijk moet je het echt op één A4'tje kunnen samenvatten.
Ja, de essentie moet
de
op één
essentie moet echt. Ja, en ik ben altijd van de modellen en de tekeningen. Dus bijvoorbeeld bij Vaco hebben we dat Vaco-huis getekend met het fundament. 3 kerntaken. En daar kun je dan weer de belangrijkste activiteiten, producten en diensten allemaal onderhangen. En laten we zeggen, het overkoepelende doel voor de club, de leden en de bedrijfstak als geheel. Dat is zeg maar het dak waar alles aan moet bijdragen. En dan heb je eigenlijk een soort samenvatting.
Dus het is een korte hoeveelheid woorden, maar liefst ook een visualisatie.
Ja, want dat is makkelijk te onthouden. En als je dan toch in woorden moet vangen, dan zou ik zeggen, kies bijvoorbeeld 3 thema's waar je eigenlijk het hele verhaal aan op kunt hangen. Want dat is gewoon basispsychologie. 3 is een gouden getal. Als je onderzoekt wat mensen kunnen onthouden van het weerbericht van de vorige dag, maximaal 3 dingen. Als je het verhaal aan 3 thema's bijvoorbeeld kunt ophangen, dan werkt dat heel goed. Oud topman van Philips, Gerard Kleisterlee. Ja. Gezien als een van de beste topmannen die we ooit hebben gehad in het Nederlandse bedrijfsleven. En zeker bij Philips. Mm-hmm. Die had een paar van die thema's die hij gewoon jarenlang heeft herhaald. Maar daardoor werd heel duidelijk wat zijn toekomstvisie was. Terwijl NRC Handelsblad altijd schreef over de gloeilampenfabriek in het zuiden van het land.
Ja.
Bleef Gerard Kleisterlee herhalen, we are becoming a healthcare company.
Ja.
Nou, en kijk wat Philips nu is.
Exact. Hè? En dan zie je ook dat daar een lange tijd overheen gaat. En dat het credo is herhalen, herhalen, herhalen.
Absoluut. Ja. Op het moment dat je zelf het je neus uitkomt, dat je denkt, nou, dit weten we nu wel, dan begint het vaak bij je doelgroep iets te doen.
Ja, Je zei het straks ook tussen neus en lippen door dat je bij Vaco, waar wij samengewerkt hebben, ook er een aparte naam aan hebt gegeven. Kun je daar nog iets over zeggen?
Ja, dat ben ik ook in de loop der jaren vaker gaan doen.
Ja?
Om het, zeg maar, het proces te labelen. Dus het strategietraject,
ja?
of zo'n proces van strategische vernieuwing,
ja,
om dat een naam te geven.
Ja.
Zodat het voor iedereen herkenbaar wordt. En je alle activiteiten die in dat kader plaatsvinden, dus zowel de workshops als de trendstudies, maar ook uiteindelijk de rapportage, dat stempel kan geven, zodat het voor iedereen herkenbaar is van, oh ja, dat is onderdeel van dat project waar we al enige tijd met alle partijen mee bezig zijn.
Dan heeft het zijn plek.
Ja, dan is het herkenbaar, dan is het duidelijk, dan is het ook een soort kapstok. Nou, bij Vaco, de bedrijfstakorganisatie, bestaat al 85 jaar. Ja, dan moeten ze natuurlijk af en toe eens nadenken, wat gaan we de volgende 85 jaar doen, bij wijze van spreken. En daar, ja, af en toe moet je de club eens een beetje afstoffen en wat vernieuwen.
Mm-hmm.
Dus daar hebben we het Vaco vooruit genoemd. Banden en wielen, die moeten sowieso natuurlijk altijd vooruit.
Ja, heel af en toe achteruit, maar...
Dus, ja, nee, maar Vaco vooruit.
Juist.
Dat is daar de naam van het hele traject. En ook uiteindelijk het stempel op het toekomstplan. En bij die sportorganisatie, waar ik eerder directeur-bestuurder was, grote club hoor, met 20.000 leden, die bestond 50 jaar. En ik heb toen het 50-jarig bestaan dat hele jaar gebruikt om niet alleen feest te vieren en terug te kijken, maar dat hele jaar hebben we ook gebruikt om na te denken over de volgende 50 jaar.
Ja.
Dus daar hebben we dat hele strategietraject uitmondend in weer zo'n, of ook daar in zo'n toekomstplan, hebben we Next 50 genoemd. Next 50.
Ja, mooi.
En bij, wat ik zei bij de Nierstichting, daar heette het Samen op Koers. De Nierstichting en de Nierpatiëntenvereniging. Nou, die hebben nu samen één werkorganisatie om met elkaar meer impact te maken voor de nierpatiënten. Ook als je het dan vervolgens doorvertaalt in een jaarplan, dan kan je ook daar weer duidelijk maken van, dit jaarplan staat niet op zichzelf. Nee, dat is weer een concretisering van het meerjarenbeleid.
Exact. Dus dan hebben we het vaak al vooruit jaarplan in plaats van het strategisch plan.
Exact. Dus dan ga je het herkenbaar maken, maar ook borgen en concretiseren. En dan ziet iedereen dat het met elkaar verbonden is.
Volgens mij 5 hele mooie succesfactoren voor strategische vernieuwingen rond die jij hier gedeeld hebt. En ook heel mooi hoe je duidelijk hebt gezegd waarom jouw passie ligt juist bij het toekomstbestendig maken van organisaties in dat maatschappelijke middenveld. Nou gaat deze strategie van de Kreeft podcast natuurlijk over echte vernieuwing en hoe dat te realiseren. En de laatste vraag die ik eigenlijk aan je heb is van, heb je nog een laatste tip, misschien wel een uitsmijter of een nabrander van je zegt, organisaties die bezig zijn of de ambitie hebben om bezig te zijn met echte vernieuwing, die zou ik dit nog even willen meegeven. Wat zou je als slottip nog willen delen?
Ja, jeetje. Als je kijkt naar Vaco, die bedrijfstakorganisatie waar we ook samen dingen hebben gedaan, dan zijn we daar onder andere bezig met de vermaatschappelijking van de bedrijfstak. Met name op het vlak van duurzaamheid. Want iedereen kan bedenken dat in de bandensector het natuurlijk wel van belang is dat je zoveel mogelijk materiaal hergebruikt.
Ja.
Dus daar zijn we heel erg bezig met. En lopen we in Nederland al voorop in de wereld.
Mm-hmm.
Met inzameling, verwerking van verbruikte banden, maar ook met bandenvernieuwing, door ze een nieuw leven te geven.
Ja.
En waar we naartoe willen is die bedrijfstak volledig circulair maken. En niet alle spelers in de bedrijfstak vinden dat even belangrijk. Sommigen willen natuurlijk gewoon zoveel mogelijk nieuwe banden verkopen, dat begrijp ik ook. Maar het is toch wel van belang, ook voor je maatschappelijke acceptatie en legitimatie, dat je dat soort thema's serieus neemt. En als ik nou nog één ding zou willen meegeven, dan is het wel dat ik denk dat alleen organisaties, en dat geldt ook voor bedrijven, maar ook voor dit soort maatschappelijke clubs, alleen organisaties met een hele duidelijke meerwaarde voor en de markt en de mens en de maatschappij,
ja,
dat die uiteindelijk een goede reputatie verdienen en ook duurzaam succesvol kunnen zijn. Dus als je niet een duidelijke meerwaarde hebt als bedrijf of als instelling voor en de markt en je eigen mensen bijvoorbeeld, je personeel, en voor de maatschappij, dus voor de samenleving at large, verwacht dan niet dat jij op langere termijn succesvol kunt zijn. Want je moet in deze tijd elke keer opnieuw als bedrijf, als instelling het vertrouwen winnen van je personeel, van je maatschappelijke omgeving, van je klanten, vanzelfsprekend. Dus je hebt een legitimatie nodig. Hè? Bij Shell noemen ze dat een license to operate. Dus je hebt eigenlijk zeg maar een maatschappelijk spaarbankboekje van krediet nodig.
Ja.
Om te kunnen blijven bestaan überhaupt. Deze tijd vraagt bij uitstek om maatschappelijke verantwoordelijkheid en om wederkerigheid.
Ja.
Het is geven en nemen. Dan word je als organisatie ook wat gegund.
Nou, vind ik een hele mooie. Een maatschappelijk spaarbankboekje van krediet. Nou, die gaan we eens even onthouden. Maar ik vind het heel mooi dat je zegt...
Klinken we een beetje als een missionaris.
Ja, maar ik vind hem toch wel heel mooi. Omdat ja, je hebt natuurlijk heel snel de neiging om heel erg te kijken naar dan wel de leden. Misschien wel de mensen. Zeker de klanten. Zeker
ja.
Klanten. Maar je ziet gewoon veel maatschappelijke veranderingen. Nou, op ons afkomen op dit moment. Je gaf net het voorbeeld al van de duurzaamheid, circulariteit. En denk niet dat je daaraan kunt ontkomen, weet je, als sector.
We leven in een transparante wereld. Hè?
Ja.
Alles is tegenwoordig, nou ja, kijk naar politici
ja.
En hoe kwetsbaar alles is. Mede ook door sociale media. Dus als bedrijf word je voortdurend de maat genomen.
Ja,
ja dat kun je vervelend vinden, maar ja. Het is een fact of life.
Exact.
En je lost het niet op door een PR-deskundige in te huren of zoiets dergelijks.
Nee,
je moet zorgen dat het echt klopt.
Ja.
Dus zoek naar die meerwaarde voor markt, mens en maatschappij. Dan bouw je daarmee aan dat maatschappelijk krediet.
Mooie slotwoorden, Ron. Dank je wel voor je tijd en je deelname aan de Strategie van de Kreeft podcast. En heel veel succes met alle strategische vernieuwingen op alle plekken waar je dat aan het doen bent.
Dank je wel.
Leuk dat je hebt geluisterd. De Strategie van de Kreeft podcast is een productie van Lobster Company. Adviseurs voor strategieontwikkeling en het bouwen aan groei. Abonneer je via je favoriete podcast app, zodat je automatisch een seintje ontvangt als er een nieuwe aflevering verschijnt. Heb je een reactie of zelf een mooi verhaal om te delen? Mail ons dan op groei@lobstercompany.nl.